Ik stel voor dat wij gaan lezen uit het boek Openbaring, hoofdstuk 12, vers 7, daar waren we de vorige keer gebleven, pagina 1918, 1918, rechterkolom, de strijd van Michael met de draak, althans zo staat het in mijn Bijbel, de HSV. Heb je een andere Bijbel, misschien ook een andere bladzij. Openbaring 12, vanaf vers 7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde. En zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom, verblijd u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt. Een tijd, een tijden en een halve tijd, dus 3,5 jaar, buiten het gezichtsveld van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Tot zover uit het woord van de Heer, dat hij ons ook wijsheid geeft om dit, ja, toch wel wat cryptisch aandoende gedeelte met elkaar te gaan verstaan en begrijpen. Het mag duidelijk zijn dat er veel is wat wij niet weten. Hoewel, er zijn mensen waarvan je tenminste denkt dat ze zelf denken dat ze alles weten. Maar wie wat langer meegaat, die weet dat er veel is wat wij niet weten. En daarom hebben we op school ooit een mooi zinnetje gemaakt. Ik weet niet of u die nog kent. Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet. Kent u die? Hoe meer ik weet, hoe meer ik vergeet. Waarom zou ik dan nog leren? Goed, ik denk dat het wijzer is om te stellen dat hoe meer ik leer, hoe meer ik ook gedreven word om nog meer te leren. Want er is zoveel dat mooi is om te ontdekken. Maar je moet er wel de tijd voor nemen natuurlijk. Je moet er wel aandacht aan geven, erop studeren. En dat gaat natuurlijk ook op voor het woord van de Heere God. We zien, schrijft de apostel Paulus, nu nog door een spiegel in raadselen. En de Heere God die zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten, mijn wegen zijn niet uw wegen. Dus er is altijd toch nog wel iets te ontdekken. En de Heere God wil dingen openbaren. Hij doet dat niet in één keer, maar hij doet dat gedoseerd. Hij neemt daar de tijd voor. En het zou goed zijn als ook wij daar wat meer de tijd voor zouden nemen. Maar een vraag die je zou kunnen afvragen is, hoe kan het toch zijn dat, want dat hebben we gelezen, de Satan op een of andere wijze nog altijd toegang heeft tot de Heere God. Want we ontmoeten de Satan bij de Heere God in de hemel. En daar is zelfs nog overleg tussen beiden. Stel u voor de Tweede Wereldoorlog dat Hitler bij Churchill op bezoek zou komen. De tegenstellingen zijn wat dit betreft uiteraard nog veel groter. In Job 1 vers 6 staat, op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere voor te stellen en onder hen kwam ook de Satan. Dus de zonen Gods, waar Satan er ook een van is, stellen zich voor de Heere God op. Satan heeft dus nog toegang. En wat doet Satan wanneer hij daar voor God zich mag opstellen? Dan klaagt hij Job aan. Heere God, kijk nou eens naar Job. Nou, u kent misschien wel iets van die geschiedenis. Satan komt blijkbaar nog steeds in de hemel, nog altijd dat contact. Maar hier in Openbaring 12 krijgen we te zien dat dat voorbij gaat. Dat er een moment bepaald is, dan is het afgelopen, dan geen toegang meer tot de hemel. De Satan. Ik heb geen idee of wij hem straks ooit een keer zullen zien. En hoe ziet hij er dan uit? Die lelijkert met die horentjes op de kop? Of die aardige in die gestalte van het licht? Ik weet niet of we hem ooit te zien krijgen. Ik weet ook niet of dat zouden moeten willen. Aan de andere kant, we zien dagelijks de uitwerking van zijn boosheid, van zijn haat in onze samenleving. We zien dagelijks, laten we eerlijk zijn, toch eigenlijk het vreselijke gezicht van de boze. Al doet hij zich voor als een engel des lichts, we lazen, die de hele wereld misleidt. Dat doet de Satan. Hij is de misleider van deze wereld. En wanneer ik deze wereld bezie, dan denk ik, wat is er een misleiding? En wat worden de mensen weggeleid van de waarheid? Daar zit uiteindelijk maar één macht achter. En dat is de duivel, de Satan, de oude draak. We komen hem nu tegen. Maar er komt oorlog. Oorlog in de hemel. Dat is ook iets wat ons te boven gaat. Wij stellen ons de hemel voor als een fijne, veilige plek waar het goed toeven is. Maar nu komt daar toch ook daar oorlog. En dan kun je je ook afvragen, waarom nu pas? Waarom heeft de Heere God de Satan niet direct de hemel uitgeknikkerd? Zo zouden wij misschien wel zijn. Waarom heeft de Heere God Satan nog zoveel tijd en zoveel ruimte gegeven om mensen als Job, om al zijn kinderen, ook ons aan te klagen? Daar kun je mee worstelen. Waar komt het kwaad vandaan? Waarom blijft het kwaad zo lang bestaan? Waarom doet de Heere God er niets aan? Want zo gaat het ook in onze wereld. Als er ergens een ramp gebeurt en we krijgen weer iets verschrikkelijks te zien, dan is iedereen ineens heel religieus. Waarom doet God er niets aan? Of hij krijgt eigenlijk de schuld. Dat doen wij in onze zogenaamde joods-christelijke wereld. Geloof maar niet dat een moslim ooit zo negatief over Allah zal spreken. Moslims vloeken ook niet. Dat is iets wat wij christenen in onze wereld hoog hebben verheven. De moslims vloeken althans niet bij Allah. We worden aangeklaagd door de boze. En we voelen soms ook wel zijn aanklacht, want soms heeft hij ook wel een beetje gelijk. Want dan zit het toch niet zoals het zou moeten zitten bij ons. We zijn zondaren. Maar ik hoop dat we inmiddels ook weten dat we verloste zondaren zijn. Dan zou je eigenlijk moeten roepen, amen. Snapt u dat? We zijn verloste zondaren, ja toch? Nou, er is gewoon werk te doen. Heb je er ooit over nagedacht? Waarom de Heere God Satan niet direct heeft uitgeschakeld? Dan zou de mensen toch beter uitzien, de mensen beter uitzien. Dat geloof ik eigenlijk niet. Satan is wel de aanjager van de zonde in ons leven. Maar zonder Satan kunnen we er ook een aardig rotzooitje van maken, om het zomaar plat te zeggen. Straks komt het Messiaanse Rijk, het duizendjarige vrederijk. Christus zelf zal regeren, maar hij moet dat wel doen met een ijzeren roede. De wereld zal er heel anders uitzien. De mensen zullen weer honderden jaren tot duizend jaar toe oud worden. Maar er zal nog wel zonde zijn. En de jongeling die zondigt zal op 100-jarige leeftijd overlijden. Ja, die leeftijden, dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld voor ons. Maar dat is wat de Bijbel zegt. En als straks leeuwen lam samen grazen, dan denk ik dat de Heere God ons leven ook wel wat langer kan laten en zal laten voortduren. Satan, we kunnen hem niet voor al het kwade aansprakelijk stellen. We doen er zelf ook wel eens wat bij. We dragen onze eigen verantwoording ook. We kunnen alleen maar de Bijbelse gegevens vertrouwen. De Bijbel vertelt ons nu van de val van Satan. God heeft niet direct ingegrepen. Moeten we maar laten rusten. De Bijbel leert wel dat God er op zijn tijd wat aan doet. En daarvan hebben wij gelezen. De tijden en gelegenheden zijn in Gods hand, staat in Handelingen 1 vers 7. En nu, eindelijk zeggen wij misschien, eindelijk gaat er wat gebeuren, oorlog in de hemel. Oorlog is altijd vreselijk. Hoe dikwijls is onze aarde de afgelopen 6000 jaar niet geteisterd door oorlog en geweld? Hoeveel vrouwen, hoeveel moeders hebben niet het vreselijke moeten horen dat hun man of hun kind in de oorlog is gebleven? 6000 jaar mensheid is 6000 jaar geschiedenis van oorlogen. En dat begon al helemaal in het begin, de broedermoord Kain Abel. Maar oorlog in de hemel, dat is nog wat anders. Dat is toch de plaats van volmaaktheid. De hemel is toch de plek van veiligheid, van rust, van vrede. De hemel is toch de plek waar we lekker achterover in een wolkje in de zon zitten. Ligt iets genuanceerder. Oorlog in de hemel. Het staat echt in uw Bijbel. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak en zijn engelen. Zij voerden oorlog. Die oorlog heeft een aanleiding. Je zou kunnen zeggen, het is de moeder van alle oorlogen. En ze heeft ook een einde. Het begon lang geleden. Jesaja 14 vers 13, daar staat, en gij, dat is de Satan, gij, Satan, overlegt het nog wel. En wat waren de overleggingen? Ik zal ten hemel opstijgen, nog niet ver genoeg, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Dat was het overleg van de boze. Dat wilde hij aan de allerhoogste mij gelijkstellen. Integendeel. In het dodenrijk wordt gij neergeworpen in de diepste groeven. Dat is Jesaja. Valt het u op? Hij begon met overlegdet. Dat is verleden tijd. In het verleden, wij weten niet precies waar, maar was daar toch die gedachte bij de boze? Ik ga mij aan de allerhoogste gelijk stellen. En dan staat er, integendeel in het dodenrijk, woord. En dat is de toekomst. Jesaja en wij staan daartussen. Verleden tijd, toekomende tijd. Wat in het verleden gebeurd is, is historie. Maar wat er gaat gebeuren, ja, is vanuit Gods oogpunt eigenlijk ook al geschiedenis. Vast en zeker. En dat is ook onze zekerheid. In de Bijbel wordt Satan een paar keer opgepakt en neergeworpen. Hoe smadelijk is dat? Onder die vorst, te midden van al die andere Elohim, al die andere aartsengelen, die zonen van God. Hij had daar een voorname plaats. Maar hoe smadelijk is het, hij wordt neergeworpen. En niet één keer, maar drie keer. Eerst, dat lezen we in Openbaring 12. Hij wordt op de aarde geworpen. Wee die aarde, staat er dan ook. In Openbaring 20, vers 3, lezen we hoe de Satan in de afgrond geworpen wordt. Dat is het tweede worp. En na een duizendjarig rijk wordt Satan uiteindelijk en definitief in de poel die van vuur en zwavel brandt geworpen. Hij wordt drie keer opgepakt en neergesmeten. Wat een ontluistering voor die engel die zo hoog wilde klimmen. En daarin zien wij dat Michael een belangrijke taak heeft. Ook dat is weer een prachtig beeld. Er zit ook een beetje ironie in en spot, denk ik. Er zit hier een Michieltje in de zaal. De naam betekent wie is als God. Dus Michiel, Michael, Michael, noem maar op. Draagt die betekenis wie is als God. Wie is aan God gelijk? Satan. Jij wilde je aan God gelijkstellen. Jij wilde je boven God verheffen. Laat me niet lachen. Je wordt in het dodenrijk neergeworpen. Je stelt niets voor. Niemand is aan God gelijk. De Heer de God, hij ruimt Satan niet zelf op. De Heer Jezus, hij ruimt de Satan ook niet zelf op. Het is een engel. Dus nog een lagere orde, Satan, die jou neerkwakt. Michael, wie is als God? Jij zeker niet. Jij en al je handlangers, 1/3 van de engelen. Dat is nogal wat, hè? 1/3 van alle engelen die er zijn, stonden aan de kant van Satan. Hij heeft wel zijn kansen berekend. Maar hij heeft het niet goed ingeschat. Geen plek meer in de hemel voor hem en voor al die anderen. Tussendoor, u weet dat misschien wel, hadden ze in de Verenigde Staten een pop-idool. U weet dat wel, Michael Jackson. Hij werd als God geadoreerd, vergoddelijkt. Maar hij is ook gevallen. Je moet jezelf niet zoeken, zoals deze engel. Maar hoe staat dat in ons leven? Wat zoeken wij? Zijn we de hele dag bezig met onszelf te zoeken? Onze lusten te kietelen, onze hebzucht te bevredigen? Of zoeken we de eer van God? Wie zichzelf zoekt en niet de Heere God, zal ooit diezelfde reis maken als Satan en zijn engelen. Ernstig, haal niet je schouders op en denk niet, komt wel goed, maar zoek God, zoek zijn aangezicht, zoek zijn weg, zoek zijn glorie. Zoek het tot zijn eer in jouw leven. Kom tot zijn heiland, de Heer Jezus. En vertel het verder. Niemand is als God. Niemand is God gelijk. Een geweldig God is hij. En ik mag hem vader noemen. En bij vader is plaats. Een huis met de vele woningen. Nou, eigenlijk zou u weer amen moeten roepen. Maar goed. U ziet het toch ook zo? Hoe moet ik me de oorlog in de hemel voorstellen? Er zijn allerlei films en trucs, hè, waar je dan geesten ziet en daar gaat dan pijl en boog of kogel dwars doorheen. En die wolkjes worden met zwaard geslagen, maar ze drijven gewoon verder. U begrijpt wel een beetje wat ik doe. De science fiction heeft allerlei effecten van gemaakt. Ik heb geen idee hoe dat is wanneer engelen met elkaar strijden. Maar daar is blijkbaar toch iets wat wij oorlog noemen. De Bijbel heeft het wel over geestelijke oorlogvoering. We hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Nou, dat is de duivel. met 1/3 van de engelen. Die voortdurend bezig zijn om ons te misleiden, want dat hebben we gelezen. Openbaring 12, ons gedeelte. En daarom moeten wij ons wapenen voor die geestelijke strijd. Maar wat voor wapens zijn dat? Dat is niet een tank, dat is geen bommenwerper, geen vliegtuig, geen raket, geen drone of weet ik wat iets meer. Paulus die heeft het in die geestelijke strijd over waarheid, over gerechtigheid, over bereidvaardigheid, over geloof en het woord van God. Zo leren we van de apostel Efeze 6. Dat zijn de kenmerken waarmee wij ons moeten bewapenen in die geestelijke strijd. Willen we stand houden, dan is het van belang om bij de waarheid te blijven. Dan is het van belang om in gerechtigheid te wandelen, te leven. Dan is het van belang om bereidvaardig te zijn. Dat wordt een mooi koor trouwens, 2 maart. Dan is het van belang om te geloven. En het woord van God vast te houden. En we zien dat dat nou net de dingen zijn die Satan en de zijnen hebben losgelaten. De duivel wordt de vader niet van de waarheid, maar van de leugen genoemd. Dat de duivel niet vaardig in het recht rechtvaardig is, dat leren we op de eerste bladzijde van de Bijbel. En het tegenovergestelde van bereidvaardigheid om God te dienen, dat heeft hij niet. En de Satan wordt nou ook niet direct gekenmerkt omdat hij bij het woord van God wil blijven. Steeds probeert hij het te verdraaien, te ontkrachten, te bespotten, krachteloos te maken. Willen wij in die geestelijke strijd overeind blijven, dan moet Efeze 6 onze wapenrusting zijn. Ondertussen wordt Satan wel hier te kijk gezet. De draak, de oude slang, de duivel, de Satan. Het zijn bekende aanduidingen voor die mensenmoordenaar van het begin. Het woordje draak komt uit het Grieks van derkomai. En dat betekent kijken. Ik weet niet of u vrijdag naar Family 7 hebt gekregen, waar ik met Gert van der Weert in gesprek ben. Daar legt hij ook uit hoe de draak, hoe je hem niet in de ogen moet kijken, want dan word je door hem gevangen. Maar er zit gevaar in kijken. Eva zag dat de boom begeerlijk was om daarvan te eten. De duivel wilde de heerlijkheid, begeerde de heerlijkheid van God. En ook het woordje slang, ophis vanuit het Grieks, heeft met de scherpte van het blik te maken. Dat is opmerkelijk. De reclamewereld gebruikt filmpjes. Laat ons dingen zien om ons tot koop te verleiden. De film- en de mediawereld laten ons dingen zien om ons te verleiden tot zonde en onreinheid, want daar zit die misleider achter. Dat zijn de activiteiten van de draak. Het is draconisch, sluw als een slang. Het woord duivel, heb je weer een ander uitgangspunt. Daar horen we aanklager en in Satan tegenstander. Dat zijn de kenmerken van de boze. Het karakter, zijn zonde. Kijken, begeren. En als hij daarmee succes heeft, klaagt hij ons aan. Dat is het wezen van de boze. De mens die door de zonde geleid wordt, die voelt zich als God. Want die krijgt meer en meer overeenstemming met de boze. Wat bij de boze leeft, dat wordt ook zijn wereld. En de gevallen mens zal steeds meer vervuld worden van het ideaal van de boze. En die wil als God zijn. En zo schuift ook de tegenwoordige mens alles van de Heere God opzij. Want wij zijn toch zelf God. Wij zijn humaan. Het humanisme schijnt te winnen. De mens wijst de schepper af. En zegt dat de wereld door toeval is ontstaan, evolutie. En als je erover nadenkt, afgezien van die harde knal, dat wil zeggen dat we door mutaties, zoals dat dan heet, door fouten zijn geëvolueerd. Door fouten zijn we beter geworden. Dat is evolutie. Fouten in de voortplanting. Daaruit is de mens gegroeid. Nou, naar mijn idee moet je een groot geloof hebben om daarin te geloven. In ieder geval weet ik nog heel goed, ik kwam op school met mijn fouten niet verder. In het leven kom je met fouten niet verder. En wanneer u tegen uw werkgever zegt, mijn fouten zijn een sprong vooruit, een evolutie ten goede voor het bedrijf, dan denk ik dat u snel gedegenereerd bent. De moderne mens wijst de regelgeving van God af, Gods wetten terzijde. Dat maak ik wel uit. Dat is een nieuwe moraal. De Bijbel spreekt over de mens der wetteloosheid, die zich tegenover God stelt en dan krijg je een draconische wereld. De moderne mens is zelf schepper geworden, knutselt aan degene de erfelijkheid op zoek naar de supermens. Hitler die is daar al mee begonnen, we weten waar het op kan uitdraaien. En ons gedeelte zegt, wee de aarde en de zee. Want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Hij wordt uit de hemel gezet. In 1 Petrus 5 vers 8 staat woord, nuchter en waakzaam, uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Het duivelse karakter wordt meer en meer zichtbaar. Tegen Eva zegt Satan, eet lekker. Mooi appeltje. En legt er nog wat omheen ook. En Eva eet. En vervolgens klaagt de duivel Eva aan bij God. Dat is zijn tactiek. Hij verleidt ons en zijn we erin getrapt, dan gaat hij naar God toe. Wordt hij de aanklager. Hij laat ons de dingen mooi zien. Maar wordt dan onze tegenstander. De wending voor hem wordt hier beschreven in vers 10. Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God. Heel de schepping Gods zit daarop te wachten, op dat moment. En de macht van zijn gezalfde. Heb je hem weer? Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. En u zou weer amen moeten roepen. U zou daarmee moeten instemmen. Is dat niet prachtig? Zult een keer proberen nog? Laten we proberen een beetje wisselwerking. Ik zeg, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Amen. Komt er eindelijk een beetje uit. Maar het gaat komen. Het gaat komen. God treedt naar buiten. Hij treedt op. En dat is het angstwekkende moment voor Satan. Want hij weet dat het zal komen en dan is zijn tijd nog maar kort. En dan is hij hier helemaal los op aarde. Wat een heerlijk moment voor allen die hun vertrouwen op God gesteld hebben. Die de Heer Jezus als hun heiland kennen. Die weten nu, het is nu gekomen. Nu is voor hen de strijd voorbij. Op aarde gaat het nog door. Maar wij, de gemeente, wij zullen mogen worden opgenomen. Nu is verschenen. Nu is het zichtbaar. In woordspeling met die derkomai van draak. Met die ovis. Nu zien we. Nu nog zien we raadselen. Maar straks dan zal het gordijn worden weggeschoven. Dan zien wij van aangezicht tot aangezicht. Ik stel me die dingen een beetje beeldend voor. De gemeente wordt opgenomen. Voor of aan het begin van de grote verdrukking. En dan komen wij als gemeente in die schitterende zaal bij God. En dan staat daar die aanklager. En die aanklager zegt tegen de Heer God, dat is Henk Schouten. En Henk Schouten was niet zoals Job. En dan heeft hij een waslijst hoor van mij. Ik zal het maar niet noemen, want ik schaam me. En zo zal het ook voor u gaan. En voor jou. We zullen daar bij God komen. En we zullen worden aangeklaagd. Maar dan laat de Heere God de aanklager door Michaël de hemel uitgooien. De Heere God die wil die aanklacht tegen mij en tegen u niet horen. Want hij wijst op Jezus Christus. Amen. Hij begint te snappen. Hij wijst op Jezus Christus. Dat maakt alles anders. Vers 11 zegt dat. zij hebben hem, de gelovigen, hebben hem, de Satan, overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Daar ligt het wonder van behoud. God gaf ons Christus en wij hebben geloof in zijn woord. Wij hebben geloof in de rechtvaardiging die we van hem hebben ontvangen. Drie dingen. Door het bloed van het lam. Door het woord van hun getuigenis. En door het leven niet lief te hebben tot de dood. Wat wil dat zeggen? Het bloed van het lam. De Heere God kwam naar ons toe in Jezus Christus. Daar begon ons heil. Hij bracht het ongedachte, onmogelijke offer, het bloed van het lam. Het vraagt om een antwoord. Het getuigenis. Antwoorden wij de liefde van de Heere God? En gaan wij de weg die hij vraagt? Dan hebben we niet meer onszelf lief. Dan leven we niet meer voor onszelf. Is niet geweldig wat de Bijbel ons leert? Vrijmoedigheid, volle vrijmoedigheid door het bloed van het lam. En daar getuigen wij van. En we hebben onszelf niet meer lief. Maar het gaat ons om God. De duivel, dat hebben we gezien, heeft zichzelf lief. Was zo zelf ingenomen, hij meende zich aan God gelijk te kunnen stellen. En dat vergif heeft hij in de mensen uitgezaaid. En we zien de houding van de mensheid. Zonder God willen wij leven. De Satan wordt uit de hemel gegooid. En er is voor al die mensen die het bloed van het lam niet als hun redmiddel door leven van getuigen aanvaarden, die hem zullen volgen. Veel mensen wandelen in de voetsporen van de Satan, in de voetsporen van Eva. Hoe doen wij dat? De hemel, hij staat open voor een ieder die gelooft. De Satan wordt op aarde geworpen. Hij heeft nu uiteraard toegang. De aarde, deze wereld, is zijn domein. Hij is de overste van deze wereld. Maar hij is nog altijd bij God in de hemel. Maar straks, die laatste fase, is daar geen plek meer. En dan komt al zijn woede naar deze wereld toe. En als je dan de profeten leest, wat er in die grote verdrukking nog zal gaan gebeuren, die 3,5 jaar waar we het net over hebben, dan is dat vreselijk. Het staat onze wereld nog te wachten. Want Satan wil maar één ding, alles en ieder meetrekken in zijn val. Wij kunnen bewaard blijven. Het gaat wel ergens om. Het gaat niet om de komende 30, 40 jaar van uw of mijn leven, als we nog zo lang te gaan hebben. Maar het gaat om de eeuwigheid, die nooit zal ophouden. En wat vind ik het geweldig dat ik door genade straks bij Vader thuis mag zijn. En wat zou het geweldig zijn als we daar weer bij elkaar komen. Dan is Emmanuel ietsjes groter dan nu, denk ik. Veel groter. Met al de gelovigen samen, God met ons en wij met hem. Door genade. Niemand is aan God gelijk. Maar de enige geboren zoon heeft hem, ons hem doen kennen. Amen.